Paulus gebruikt weer een ander beeld. Namelijk degene, de rentmeester van het huis. De beheerder van het huis. En Paulus en Apollos ziet hij als degene die het beheer hebben over de waardevolle dingen, de kostbare dingen van het evangelie. En dan, degene die dat moeten doen, die beheerders, daar worden een paar eisen aan gesteld. Er wordt verlangd dat ze betrouwbaar blijken te zijn. En dan lezen we verder in vers 3. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mezelf niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. Eigenlijk is vanmorgen de vraag van, maar wie is nou jouw Heer? Wie is nou echt jouw Heer? Paulus, in zijn beheerder zijn, zegt, nou, ik moet betrouwbaar zijn. Als je dat stelt, ik moet betrouwbaar zijn en zo'n brief wordt voorgelezen, dan zou iemand kunnen zeggen, als je stopt daar met luisteren, zeggen, nou, Paulus en Apollos, wie van jullie is nou de betrouwbaarste? Wie van de twee is nou het meest betrouwbaar? En wie is nou de beste beheerder? Dan ga je weer denken en vergelijken. Dat zou zomaar kunnen. Hè? Maar daar gaat Paulus nou net op in. Hè? Hij zegt, wij zijn die beheerders. Wij zijn die, hè, ons is iets. Apollos is kennis toevertrouwd. Paulus is openbaring kennis toevertrouwd. En dan kun je weer de maat gaan nemen. Dat zou je kunnen doen. En om dat aan te pakken, daar is vers 3 en 4 zo belangrijk voor. En daar wordt het ook heel persoonlijk. Daar zegt Paulus eigenlijk, maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. In plaats van dat hij zich stelt of iets aantrekt van wat mensen die hem op een voetstuk zouden kunnen zetten, of mensen die hem bewonderen, of mensen die een positieve feedback geven, sluit Paulus zich daarvoor af. Hij sluit zich af. En hij niet alleen voor die positieve, maar ook voor de negatieve feedback sluit hij zich af. Ongeestelijk commentaar, daar sluit hij zich voor af. Maar het kwetsbare wat hij zegt, is dat hij ook zichzelf niet beoordeelt. In de zin van wat in vers 4 staat, want ik ben me van niets bewust, maar ook daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Ook al, ik ga me ook afsluiten voor het idee dat ik het goed doe. Of dat ik het slecht doe. Ook daar sluit hij zich voor af. Hij wil alleen door de Heer Jezus Christus beoordeeld worden. Hij wil alleen zich daardoor laten vormen en kneden en corrigeren. Als we kijken naar onze cultuur, de dag van vandaag, dan staan we onder grote druk. Altijd wel van mensen. Maar ik weet niet hoe u bent opgevoed, maar in je opvoeding krijg je hoop oordelen over je heen. Wat je goed doet en wat je verkeerd doet. Ik weet niet hoe dat vroeger bij u thuis ging, maar geef je vader wel eens aanwijzingen en commentaar? En geeft hij ook complimentjes? Ja, want zo moet je toch leren. Hè? Of je het goed doet of slecht doet. Als kinderen kun je dat niet. Kun je niet anders. Dus wij zitten, als je gewoon als babytje geboren wordt, dan heb je nog niet zoveel regels. Hè, hoe moet je nou leven in deze maatschappij? Dat zijn je ouders die al die regels geven. En in een traditionele maatschappij, dan hoorde je vroeger, je was boer of zo, of je was smid. En dan hoor je bij de gilde van de smids, of je hoorde bij de beroepsgroep van de boeren. En dan had je allerlei regels hoe je je moest gedragen. Of je hoorde bij een familie. En die familie bepaalde ook voor een groot deel van, ja, zo moet je zijn. Je moet het bedrijf van je vader overnemen. Je had weinig keus. Niet alleen in die grote dingen, maar ook in de kleine dingen werd je door in een traditionele maatschappij heel erg bepaald door wat men vond of wat de regels waren. En dat kan heel beknellend zijn, dat kan een soort stempel drukken. Je hebt een bepaalde identiteit, ik ben boer, en er hoort dan van alles bij. Dan krijg je dat hele pakket krijg je erbij. Paulus zegt, en Paulus die laat zien dat hij daar los van wil komen. Nu in de hele concrete situatie, maar hij wil daar los van. En dat geldt ook voor ons. Als je zo opgevoed wordt door je ouders, en dan zegt onze moderne maatschappij, die zegt, maar je moet jezelf worden. Je moet als het ware de ballast van je opvoeding van je afschudden en je moet alles dingen zelf gaan kiezen en zelf gaan bepalen. Wat zoek jezelf, broeder. Hè? Ga naar binnen kijken wat je diepste gevoelens zijn, je diepste verlangens. Die moet je volgen. Dat is je gids. Dat zegt onze moderne maatschappij. Herkennen jullie dat? Dat je heel erg moet jezelf moet gaan ontdekken. Dat lijkt heel vrij. Mensen willen vrij zijn tegenwoordig. In zo'n coronademonstratie zag ik eens iemand met een bordje, ik heb misschien wel vaker gezegd, van ze hebben mij niks gevraagd. Ik denk, ja, ooit wordt democratie gehoord. Maar mensen willen het allemaal zelf bepalen. Het moet uit jezelf komen. En ook dat wijst Paulus af. Hij zegt, het is maar één vers. Maar er zit een gedachte achter dat je zowel loskomt van wat mensen van je vinden als loskomt wat je uit jezelf weet te halen. Want je echt richt op de Heer Jezus. Dat Hij jouw Heer is, die helemaal jouw Heer is. Nou is het niet verkeerd om los te kunnen zijn van wat mensen van je vinden. Dat je daar los van kan zijn, dat moet je wel leren. In de adolescentie, als je opgroeit, moet je wel je ook weer losmaken van wat je ouders van je vinden. Op een gegeven moment zegt de Heer ook dat je je ouders moet verlaten. Wie is mijn familie, zegt hij. Tegen zijn broers en zijn moeder. Als ze hem tegenwerken, als het ware. Dat vermogen, je moet wel in de adolescentie moet je wel loskomen. Maar als je dan denkt van nou, dan stort ik me op die moderne maatschappij, dan kun je toch verkeerd uitkomen. Ik ben ondertussen helemaal de weg kwijt. Maar in die moderne maatschappij zijn er twee addertjes onder het gras. Want het valt niet mee om echt van binnenuit te weten wat goed voor jezelf is. Als je alsmaar naar luistert wat er van binnenuit naar boven borrelt, dan gebeurt er ook, en dat zie je ook wel bij kinderen die heel weinig begeleid zijn. Kinderen die heel weinig begeleiding van hun ouders, heel weinig gesprek van hun ouders hebben gehad, is mijn observatie dat ze heel gauw zwart-wit worden. Dat ze heel streng voor zichzelf worden. Dat ze, als je het allemaal zelf uit moet zoeken, dan word je hard naar jezelf in plaats van mild. Het is in het gesprek dat je nuances krijgt, maar als je nooit een gesprek hebt, dan wordt het zwart-wit. En kijk nu eens om je heen, naar onze individuele maatschappij, waar dat allemaal zo belangrijk wordt gevonden. Zie je nou heel veel mensen die mild zijn? Ik heb het idee dat het juist steeds minder wordt. Dat het steeds meer verdeeldheid is, steeds meer verruwing, onverdraagzaamheid. Niet iedereen, maar dat het wel toeneemt. Onze individuele gerichte maatschappij, er zit echt een addertje onder het gras van die vrijheid. Mensen worden juist harder, egocentrischer. En zonder het tweede addertje onder het gras van het moet vanuit jezelf komen, is dat zonder dat je merkt dat je toch heel authentiek jezelf wil zijn, maar wel dezelfde spijkerbroek aan hebt. Of wel heel veel likes zou willen hebben op sociale media. En dat je zelfs wereldgezien helemaal niet zo goed bent in het zorgen voor jezelf. Om echt te doen en keuzes te maken die echt goed zijn voor jezelf. Eigenlijk zegt de Bijbel, dat staat haaks op Gods verlangen voor jou. Onafhankelijk zijn van mensen helpt enorm om je juist over te kunnen geven aan de Heer Jezus. En als je dat doet, hè, je bent een modern mens en je denkt, ja, maar ik moet toch authentiek echt mezelf zijn, dan kun je echt bij hem terecht. Laat ik je geruststellen. Wees maar niet bang. Je doet jezelf niet tekort als je de Heer Jezus gaat volgen. Hij heeft echt iets beters voor je. En daarvoor, omdat juist hij Heer is, hij overziet alles. Hij ziet veel beter wat jij nog niet ziet. Veel meer. En hij wil je niet dwingen. Dat is zo bijzonder dat de Heere God ons niet wil dwingen. Hij wil ons echt die keuze geven. Waarom wil God niet dwingen? Dan zou het niet uit liefde zijn. Dan kun je hem niet uit liefde volgen. De Heilige Geest is een gentleman. Hij dwingt niet. Als mensen heel krampachtig in hun geloofsleven staan, en het wordt heel dwangmatig, dan kun je eigenlijk wel zeggen, dat kan niet van de Heilige Geest zijn. Want de Heilige Geest dwingt niet, is niet dwangmatig. Paulus, die als het gaat om het onderzoeken van zichzelf, het woord wat hier gebruikt wordt voor oordelen, kun je ook vertalen met onderzoeken. Dan vertrouwt hij niet op zichzelf. Hij weet dat hij zichzelf voor de gek kan houden. En hij vertrouwt ook niet op de mensen om hem heen. Maar hij weet dat alles afhangt van wat de Heer Jezus over hem vindt en hoe de Heer Jezus hem zal leiden. En dat lezen we ook in vers 5. Daar staat: oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in het duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Dat vond ik zo mooi, dat Paulus daar ook zegt van, dan zal ieder van God van ons van God lof ontvangen. Sorry. Laten we toegeven dat ons oordelen, hè, hoe wij oordelen, dat het feilbaar is en tijdelijk. En dat onze indrukken en wijsheid verbleekt bij die van God. Maar soms moeten we oordelen. Dat zie je ook in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5. Er was zonde in de gemeente daar. En daar was nodig dat de leiders van de gemeente optraden. En dat ze een oordeel gaven. Maar als dat dan moet, doe dat dan en probeer dan ook die tough love toe te passen. En zoek Gods leiding. Je kunt je niet genoeg bewust zijn van je gebrekkigheid. En wat weet je eigenlijk van je eigen hart? God ziet het hart aan en kent je beter dan jezelf. En hou jezelf en anderen niet voor de gek. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt hier. Heer Jezus weet het, hij zal je beoordelen en hij heeft zijn leven voor jou gegeven. Hij is de enige die rechtvaardig kan oordelen. Als je dan likes wil hebben, zoek dan zijn likes. Als je waardering nodig hebt, vraag dan wat de Heer Jezus waardeert. Er staat niet voor niets en een ieder zal van God lof ontvangen. Maar maak het praktisch. Als je zo spreekt, als je het voorbereidt, dan is het eigenlijk voor mij ook, iemand zei eens, preken is eigenlijk je eigen dingen proberen uit te zoeken voor het aangezicht van God. Ja, jezelf te onderzoeken, jezelf bij jezelf ook te raden gaan. En ik merk dat Jezus Heer is, dat het soms abstract is. Dat ik zo druk bezig kan zijn met van alles en nog wat. Dat ik dan gewoon een soort vergeet een aantal dingen te doen. Wat heb ik ergens opgeschreven? Hoe kun je het praktisch maken? Hoe kun je nou zo met de Heere Jezus omgaan, dat je meter, nog beter, hoe kan ik het zo doen, dat je nog beter bewust bent van wie Hij is en dat Hij er is. En kunnen we er even over hebben met elkaar? Heeft u suggesties? Wat zijn de eerste? Ja?
Dat is dus wat daar van Jan Broers mij naar uitmaakt.
Ja.
De Heer Jezus is onzichtbaar.
Ja.
Hij is. Ik zie hem niet, maar hij is er.
Ja.
Achter de putten in de auto. Maar ik zie hem niet, maar hij is er.
Ja.
Als ik naar de gemeente ga.
Ja. Iemand anders die dit. Die dat wil aanvullen. Gebed, ja. Ja. En Bijbel lezen. Ja. Wat nog meer?
Luisteren naar wat hij in je gedachten brengt.
Ja, precies. Tijd ervoor nemen. Met hem wandelen. Maar je kunt je ook bijvoorbeeld bedenken van, ja, wat zou de Heer Jezus nou willen op dit moment, hè? Waar is hij mee bezig? Wat is zijn agenda? Echt een beetje proberen te verplaatsen. Van, Paul die zei het wel eens. Zoals hij bad van, goedemorgen Heer Jezus. Dat had ik nog nooit gezegd. Als je gaat bidden dat je zegt, goedemorgen Heer Jezus. Maar dat helpt zo. Want ik denk dat we hebben geen beelden meer. En dat is goed hoor. Dat is echt goed dat we hier geen kruisbeelden hebben. Met de afbeelding van een crucifix van de Heer Jezus erop of zo. Maar we hebben het wel nodig dat we in onze innerlijk een soort beeld hebben. Dat we ermee leven. De onzichtbare aanwezige. Hè? Dat is zo belangrijk dat we daarbij stilstaan. Ik heb dat nodig. En als je gaat wandelen, dat je als het ware mag wandelen met hem. Dat je als het ware luistert naar wat hij zegt, maar dat je ook mag praten met hem. Dat je die verbeelding gebruikt. Ik denk dat je dat kan oefenen. Het is een beetje een vies woord in evangelisch. In ieder geval zo. Maar ik denk dat je dat kan oefenen, dat je daarin kan groeien. Dat het belangrijk is dat je daarin inspant. Maak het praktisch. Wat maakt de Heer Jezus blij? En als je dan iets wil gaan doen voor hem, zie je dat als een cadeau wat je aan hem geeft. He? Nou, ook dit, nu, dat ik hier preek, is mijn cadeau aan de Heer Jezus. Dan denk ik, nou, hij is vast, ook al vindt hij het niks, dat cadeau, hij zal het wel aannemen. Dat doen wij toch ook, hè? Als je ook al krijg je een cadeau waarvan je denkt, oh. Hè? Maar geef wat je doet als een cadeau aan hem. En beoordeel dat niet zelf. Maar wacht het oordeel van hem af. Hè? Ik had in mijn hoofd dat ik dit veel vlotter kon vertellen dan dat ik het nu doe. Hè? Maar het is. Kan ik straks denken, oh, had ik het nou maar vlotter verteld. Nee, maar het is niet belangrijk. Ik mag het aan hem geven. Echt belangrijk ook, hè, dat je je niet verheft boven een ander. Dat staat ook in dat gedeelte. Maar het is ook echt belangrijk dat we hem echt als Heer in ons leven, dat ik hem in alle praktische dingen van het dagelijks leven ga oefenen om hem als Heer te zien. De Heer. Dat is niet alleen maar mijn vriend. Dat is meer dan mijn baas. Veel meer dan je baas. En toch wil hij genadig en liefdevol en mild zijn. En zelfs lof geven, zoals we dat net lazen. Samenvatting. En slot. Paulus wordt geconfronteerd met een groot probleem in deze jonge gemeente. Hij reageert niet impulsief of angstig, maar hij zet voorzichtige, krachtige stappen en stuurt Timotheus en schrijft deze brief. Hij zoekt daarmee naar wegen om zijn boodschap, van die streng is, ook liefdevol te brengen. Tough love. Hij pakt het grootste gevaar eerst aan, besteedt er veel aandacht aan en wijst op het menselijke en ongeestelijke gedrag. Wijst op het dwaze van zoeken naar menselijke wijsheid en eer en te laten zien dat we alles al in Christus gekregen hebben. Hij is heel vol passie en betrokkenheid in zijn streven om tot de lezers door te dringen. En hij gebruikt zichzelf als voorbeeld, heel kwetsbaar, zo van ja, ik weet eigenlijk ook niet zeker of ik het allemaal goed doe. Dat ligt namelijk niet in mij, maar ligt in de hand van de Heer. En hij wijst op onze neiging om dus te vergelijken en jaloers te zijn. En dat kan aanzetten tot bewonderen of partij kiezen waar dat niet hoort. Hij corrigeert. Maar vergelijk je met de Heer Jezus Christus. Doe wat hem blij maakt en geef hem het recht om een oordeel over jou te vellen, om jou te corrigeren en verwacht zijn lof. Dat was een beetje de samenvatting en ik wil eindigen eigenlijk met vers 6 en 7. Vers 6 hebben we al even bij stilgestaan, wat nou de reden is, wat hier Paulus zich als voorbeeld wil gebruiken. Daar staat, deze dingen nu broeders heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met de bedoeling dat u van ons leert, niets te bedenken boven wat er geschreven staat. Wees nederig. Opdat niemand zich ten gunste van een ander van niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u dan alsof u het niet ontvangen had? Paulus gaat nog een heel hoofdstuk door om uit te leggen hoe belangrijk het is dat de Heer Jezus Heer is en dat we hem de eer geven. Maar ik vind die vraag, wat heb je nou ontvangen? Wat heb je nou ontvangen wat je niet van God gekregen hebt, wat je niet van de Heer gekregen hebt? Dat is eigenlijk een mooie vraag om tijdens de koffie met elkaar over door te praten. Is er iets, je gezondheid, je karakter, je intelligentie, je mogelijkheden, je vermogens, is er iets wat je ontvangen hebt, wat je niet ontvangen hebt? En waarom zou je erop roemen alsof je het niet ontvangen hebt? Alsof, hè? Waarom ga je ontkennen dat je dat allemaal ontvangen hebt? Je muzikale talent, je kennis die je allemaal hebt. Wat zou je nog meer op kunnen roemen? Dat je alles precies doet, of dat je alles onder controle hebt. Roem daar niet op. Maar besef dat we allemaal zoals we hier zitten het alleen maar van hem hebben ontvangen. Je redding, je geestelijke gaven, je taken of je bediening. Maar ook het heden wat we hier hebben nu. Maar vooral de toekomst. Wat we allemaal ontvangen hebben. De wereld, de dood. De toekomst is overwonnen. We mogen met hem regeren. We mogen bij hem zitten in eeuwigheid. Allemaal ontvangen. Dat is allemaal van ons, in hem. En dat betekent het eigenlijk ook. Wat het betekent, ja, wat het is om in Christus te zijn. Als Paulus zo vaak zegt, in Christus. Dat je daar tot je recht komt, mag groeien, mag zijn wie God wil dat je bent. Dat is ons ideaal toch? En dat betekent het om hem echt als Heer te hebben. Hem als Heer. Jezus is mijn Heer. Jouw Heer. Amen.